Matteüs 25, de eerste 13 versen. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en die op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. En zij die dwaas waren, die namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en zij vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en ze maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen die gaan uit. Maar de wijzen die antwoordden, in geen geval, want anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, die gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur die werd gesloten. En later kwamen ook de andere meisjes en die zeiden, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en hij zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet, waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover deze schriftlezing en de kerntekst van deze ochtend is het 6e vers. En te middernacht klonk er een geroep, zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Aansluitend aan de preeklezing zullen we zingen met elkaar zonder verdere aankondiging. Psalm 98, het 3e en het 4e vers. De gelijkenis van deze ochtend vormt een baken voor de kerk van alle tijden. Het is een getuigenis tegen zorgeloosheid, tegen luiheid, onverschilligheid, lusteloosheid. Het is een getuigenis met een heldere boodschap en het roept tegen zondaar ontwaak en tegen heiligen let op. Ik moet veel zaken overslaan waarover we in de behandeling van deze gelijkenis met elkaar zouden kunnen spreken. De tijd ontbreekt nou eenmaal om alle mogelijke gedachten met elkaar te bespreken. En daarom zal ik mij deze ochtend beperken tot die punten die voor u en voor mij het belangrijkste zijn. Allereerst vragen de huwelijksgebruiken van het land waarin die gelijkenis werd uitgesproken om wat uitleg. Gewoonlijk vonden in die tijd de bruiloften in de avond plaats. De bruidegom en zijn vrienden die gingen na zonsondergang in optocht naar het huis van de bruid. En de jonge vrouwen, vriendinnen van de bruid, die hadden zich dan bij het huis van de bruid verzameld om de bruidegom op te wachten. Zodra dan de lampen of de toortsen van de stoet van de bruidegom in de verte zichtbaar werden, ontstaken deze jonge vrouwen hun lampen en dan gingen ze de bruidegom tegemoet. Nou, daarna trokken ze allemaal als één groep naar het huis van de bruid en zodra ze dat huis hadden betreden, werd die deur gesloten. Vervolgens vond de huwelijksceremonie plaats. Er werd dan niemand meer toegelaten en voor de mensen die de Heer Jezus hoorde en zijn gelijkenis, waren deze gewoonten heel bekend. En om voor ons die gelijkenis goed te begrijpen, moeten jullie die dus ook kennen. Ook de beelden die in deze gelijkenis gebruikt worden, die vragen om wat uitleg. Ik ben van mening dat het tijdstip waarover in deze gelijkenis gesproken wordt, duidt op de tijd waarin Christus zal terugkomen. Het woord als dan wijst daarop. Als je kijkt naar de laatste verzen van het vorige hoofdstuk. En de maagden die de lampen dragen, dat zijn de belijdende christenen. Zij behoren tot de zichtbare kerk van Jezus. Ik geloof dat met de bruidegom de Heer Jezus Christus zelf wordt bedoeld. En die wijze maagden zijn dan de ware gelovigen. Dus het deel van de zichtbare kerk dat zich daadwerkelijk bekeerd heeft. En de dwaze maagden, dat zijn naamchristenen, onbekeerden. De olie, die niet iedereen in haar bezit had, staat symbool voor de genade van de geest en de zalving van de heilige. En de roep rond middernacht verwijst naar de tweede komst van Christus in deze wereld. Het ingaan tot de bruiloft door de wijze maagden is volgens mij de beloning voor de gelovigen. Het uitsluiten van de dwaze maagden verwijst naar de definitieve uitsluiting van de ongelovigen uit de hemel. Laten wij nu overgaan tot de behandeling van de belangrijkste praktische lessen die in deze gelijkenis worden gegeven. Het eerste punt is, de zichtbare kerk van Christus zal tot Christus' wederkomst altijd bestaan uit bekeerden en onbekeerden, of gelovigen en ongelovigen. Deze zichtbare kerk die loopt altijd het gevaar om het leerstuk van Christus' tweede komst te veronachtzamen. Het derde punt, de wederkomst van Christus zal zeer plotseling plaatsvinden. En tot slot, de tweede komst van Christus zal een geweldige verandering betekenen voor zowel de goede als de slechte leden van de kerk van Christus. Kinderen, ik heb eerst drie vragen aan jullie. En het begint met een hele makkelijke vraag. En dan wordt die wat moeilijker en dan wordt die heel moeilijk. En als jullie willen, dan mag je gerust je hand opsteken. Eerste vraag, ik weet zeker dat de meesten van jullie dat wel weten. Wie van jullie weet dat de Heer Jezus al een keertje in de wereld is gekomen? Ja? Ik ook. Wie nog meer? Ja. Goed zo. Die was niet zo heel moeilijk, hè? Dat hebben we bedacht met kerst. Toen hebben we daaraan gedacht. We hebben dat ook samen gevierd. Ik heb jullie toen hier zien staan. We hebben gezongen met elkaar. En dus dat weten we allemaal wel, dat de Heer Jezus al een keer is gekomen als een klein kindje. Nu een moeilijkere vraag. Mag je weer je hand opsteken als je het weet? Wie van jullie weet dat de Heer Jezus Christus nog een keertje gaat komen? Zo. Heel goed. Ja. Heel goed, dankjewel. Ja. Nou, ik dacht, nu komen er minder vingers, maar ik zie dat jullie dat ook best weten. En dan de derde vraag. Ja, daar kunnen jullie ook niet je vinger voor opsteken, maar die stel ik toch. Waarom is dat nou zo belangrijk, dat de Heer Jezus Christus nog een keertje gaat terugkomen? Waarom moeten we dat doen? Waarom vinden we dat zo belangrijk met z'n allen? Zo, ik zie toch vingers. Ja, ik kan niet naar je toe komen, maar... Goed van jou hoor, dat je dat wel weet. Ik ga het zeggen, want ik kan je vanaf hier niet verstaan. Het is zo belangrijk, omdat de wereld die is nu zondig. En die is eigenlijk stuk. Het is niet meer goed. Soms hebben we pijn, soms hebben we verdriet. En soms doen we dingen die niet goed zijn. En straks, als de Heere voor de tweede keer terugkomt, dan is dat voorbij. Jullie hebben wel eens gehoord van de schepping, toch? Dat de Heere kwam en dat het volmaakt was met Adam en Eva. Als de Heer Jezus straks weer terugkomt, maakt hij het weer volmaakt. Dan zal hij zorgen dat er geen zonden meer zijn en dat we geen verdriet meer kennen. Dat er geen pijn meer is. En daar gaat deze preek van vanmorgen over. Luister maar goed. We starten met het eerste punt. De zichtbare kerk van Christus zal tot zijn wederkomst bestaan uit gelovigen en ongelovigen. Leer allereerst dat de zichtbare kerk tot Christus' wederkomst altijd zal bestaan uit gelovigen en ongelovigen. Ik zie wijze en ik zie dwaze maagden samen in één gezelschap. De maagden met en zonder olie gaan zij aan zij. En deze situatie blijft bestaan tot op het moment dat de bruidegom verschijnt. Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de zichtbare kerk tot de wederkomst van Jezus gemengd zal zijn. Nooit zullen alle leden ongelovig zijn. Er zullen immers altijd getuigen van Christus zijn. Maar ook zullen nooit alle leden gelovigen zijn. Onvolmaaktheid, schijnheiligheid, valse belijdenis, die zullen altijd aanwezig zijn. Ik kan ronduit zeggen dat ik geen grond vind voor het idee dat de kerk geleidelijk toe zal nemen tot volmaaktheid. Dat de kerk steeds beter wordt en uiteindelijk helemaal heilig is. Ik zie geen Bijbels bewijs voor de gedachte dat de zonde geleidelijk afneemt, dat dat zal wegsmelten of verdwijnen zoals de sneeuw in het voorjaar. Hetzelfde geldt voor de gedachte dat de heiligheid geleidelijk toeneemt, zoals de vijgenboom bloesemt, bloeit en vrucht geeft. Ik twijfel er niet aan dat de godsdienst die geënt is op het ware evangelie in zijn voortgang eb en vloed zal vertonen. Met springtij, met doodtij. En Christus' bruid zal soms vol en helder stralen, net als de maan. En andere keren, dan zal ze, als diezelfde maan, een verduistering ondergaan. Nauwelijks waarneembaar zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er tot aan de wederkomst veel kwaad in de wereld zal zijn. Goddeloze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze zullen misleiden en misleid worden. Het kaf en het koren zullen samen opgroeien tot aan de oogst. Tot de bruidegom komt, zal de kerk altijd wijze en dwaze mensen kennen. De wijzen, dat zijn zij die beschikken over de wijsheid die alleen de Heilige Geest kan geven. Ze kennen hun zonde, ze kennen Christus, ze weten hoe ze moeten leven en hoe ze God kunnen behagen. En ze handelen dus ook naar deze kennis. Zij zien hun leven als een tijd van voorbereiding op de eeuwigheid. Hun leven is duidelijk geen eindstation, maar dat is een weg. Het is geen haven, maar het is een reis. Het is geen thuis, maar een weg naar huis. Geen volwassenheid, maar een school. De dwazen zijn zij die geen geestelijke kennis bezitten. Ze kennen God en Christus niet. Ze hebben geen echte kennis van hun eigen hart, van hun zonde, van de wereld. Ook niet van de hemel of de hel. Er is geen grotere dwaasheid dan dwaasheid in de ziel. Het is dwaas om loon te verwachten zonder te werken. Om welvaart te verwachten zonder daar moeite voor te doen. Om geleerdheid te verwachten zonder ijverig te studeren. Maar nog veel dwazer is de verwachting naar de hemel te gaan zonder geloof in Christus. Of om Gods koninkrijk te verwachten zonder wedergeboorte. Tot de komst van de bruidegom zal die zichtbare kerk dus altijd bestaan uit mensen die wel en uit mensen die geen genade hebben ontvangen. Sommigen dragen slechts de naam Christen, maar anderen zijn het ook echt. Sommigen belijden godsdienstig te zijn, anderen zijn het. Sommigen zijn al tevreden dat ze bij de kerk horen. Anderen zijn niet eerder tevreden voordat ze Christus toebehoren. De zichtbare kerk van Christus bestaat dus uit deze twee groepen. Ze zijn er altijd geweest en dat zal ook tot het einde zo blijven. Er moeten altijd bijna christenen en twijfelaars zijn die niet door mensenogen onderscheiden kunnen worden. Zij die wel genade ontvangen hebben en zij die zonder genade leven, wijzen en dwazen, vormen samen de kerk van Christus. En u wordt zelf ook beschreven in deze gelijkenis. U bent of wijs, of u bent dwaas. U hebt wel genadeolie, of u hebt dat niet. U bent lid van Christus, of u bent dat niet. U reist dus naar de hemel of naar de hel. En die waarheid die leid ik af uit deze ernstige woorden. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en ze vielen in slaap. Ik weet dat deze tekst op verschillende manieren uitgelegd wordt. Ik geloof niet dat de woorden werden zij allen sluimerig en vielen in slaap betrekking hebben op het sterven wat wel eens wordt gezegd. Er zijn velen die dit denken. Maar die interpretatie die bevat een onwaarheid. Want de belijdende kerken zullen namelijk niet dood zijn wanneer Christus komt. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Here, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Ik geloof ook niet dat die woorden betekenen dat de belijdende kerk in slaap valt of zal sluimeren zoals velen van mening zijn. Want die visie die haalt het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen te veel onderuit. Nee, slaap is een van die aanduidingen die de Heilige Geest gebruikt voor ongelovig zijn, voor onbekeerdheid. Ontwaakt, gij die slaapt, enzovoorts. Ik geloof dat deze woorden uitgelegd moeten worden met het oog op de grote gebeurtenis waar deze gelijkenis vooral over gaat, namelijk de tweede komst van Christus. Ik geloof dat de Heer met dit vers eenvoudig het volgende wil zeggen tegen ons. De hele kerk, zowel gelovigen en ongelovigen, zullen in de periode tussen zijn eerste en tweede komst in een matte en in een vertroebelde zielstaat verkeren wat betreft het leerstuk van zijn persoonlijke wederkomst. Als het gaat om de waarde die we aan een leerstuk hechten, dan is dat van Christus' tweede komst datgene waarin wij het meest verschillen van de eerste christenen. In onze visie op de verdorvenheid van de mens, of rechtvaardiging door het geloof, of de noodzaak van de Heilige Geest, dan zijn de hedendaagse christenen grotendeels één van geest met de oude gelovigen in Korinthe, Efeze, Filippi en in Rome. Maar als we echter zouden vergelijken hoe wij staan tegenover Christus' tweede komst, dan zouden we een groot verschil ontdekken. We zouden beseffen dat we jammerlijk tekortschieten in het belang dat wij daaraan toekennen. Kortom, we zouden erachter komen dat wij op dat punt sluimeren en slapen. Te lang heeft de kerk van Christus niet gezien dat er in het Oude Testament gesproken wordt over twee persoonlijke komsten van Christus. Een nederige komst en een glorieuze komst. Een komst om te lijden, maar ook een komst om te regeren. Wij zijn ten onrechte alle beloften geestelijk gaan interpreteren, terwijl we alle vloeken en aanklachten letterlijk nemen. De vloeken over de Joden, over Babel, over Edom en over Egypte, die zijn we letterlijk gaan zien, maar dan ook uitsluitend. De zegeningen voor Sion, voor Jeruzalem, voor Jacob, voor Israël en voor anderen hebben we daarentegen geestelijk geïnterpreteerd en troostrijk toegepast op de kerk van Christus. Niemand kan commentaar of preken lezen zonder dit op te merken. En ik geloof dat dit een onjuiste wijze van schriftinterpretatie is. Profetische aanklachten en beloften moeten in de eerste plaats altijd letterlijk worden genomen. Helaas zijn we de eerste betekenis uit het oog verloren en ik denk dat wij daardoor zijn gaan sluimeren en slapen als het gaat om de tweede komst van Christus. Ik zeg echter ook dat de kerk van Christus te lang een verkeerde betekenis heeft toegekend aan de nieuwtestamentische teksten over de komst van de Zoon des Mensen. Sommigen zeggen dat deze uitdrukking altijd verwijst naar de dood. Sommigen vertellen dat met deze woorden de bekering van de gehele wereld wordt bedoeld. Anderen zeggen dat het wijst op de verwoesting van Jeruzalem. Nou, ik wil het belang van de dood, de bekering van de wereld of de verwoesting van Jeruzalem, bepaald niet onderschatten. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat de komst van de Zoon des Mensen een heel ander onderwerp is dan deze drie. Ik zie de brede aanvaarding van deze interpretaties als een extra bewijs dat de kerk sluimert en slaapt als het gaat over de tweede komst van Christus. De duidelijke waarheid van de schrift die luidt als volgt. Wanneer het aantal uitverkorenen is bereikt, dan zal Christus terugkomen naar deze wereld. Dat zal met veel macht en heerlijkheid gepaard gaan. Zoals hij de eerste keer in eigen persoon kwam, zo zal hij ook de tweede keer komen. Zoals hij zichtbaar vertrok, zo zal hij zichtbaar terugkeren. Dan zullen de woorden vervuld worden, deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel, en dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u, o Heere, wat we lezen in Zacharia. Dan worden de woorden van Henoch uit Judas vervuld, zie de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. De grote tekortkoming van de kerk in deze dagen was en is dat wij predikers niet genoeg over deze tweede komst spreken. En de individuele gelovigen denken er niet genoeg over na. Niemand van ons leeft erbij, voedt zich ermee, handelt ernaar, put er kracht of troost uit zoals God wil dat wij doen. De bruidegom vertoeft en wij sluimeren en we slapen. De tweede komst is een krachtige bron van heilig leven, een motief voor geduld, voor gematigdheid, voor geestelijke gezindheid. Het is een test voor hoe ik mijn tijd doorbreng. Zou ik willen dat de Heere mij zo zou aantreffen? En dat vormt het sterkste argument voor zendingswerk en evangelisatiewerk. De tijd is kort. De Heer is nabij. Gelovigen uit alle volken zullen worden samengebracht. Dat is bijna volbracht en dan zal de koning komen. Het is het beste antwoord aan ongelovigen dat de wereld na zoveel jaren nog steeds niet heilig is. Dat bewijst helemaal niets. Dat is ook nooit voorzegd. Maar op een dag, dan zal de koning komen en iedereen voor zich doen buigen. Wie kan de leer van de tweede persoonlijke komst van Christus nog niet aanvaarden? Ik vraag u om u rustig op dit onderwerp te bezinnen. Ontdoe de leer van fouten en van blunders van velen die deze leer hebben voorgestaan. Maar keur de fundamenten niet af vanwege het hout, het hooi en het stro. Veroordeel de leer niet vanwege onoordeelkundige vrienden. Maar beoordeel de teksten die hierover spreken net zo rustig als u teksten over de Romeinse en Sociniaanse controversies overweegt. En ik heb de hoop dat dit goede resultaten zal opleveren. Wie aanvaardt deze leer wel? Probeer er nog meer bij te leven. Hoe weinig voelen we er helaas nog van? Wees zacht wanneer u discussieert met mensen die met u van mening verschillen. Iemand kan immers een onjuiste opvatting hebben en toch een verstandig kind van God zijn. Niet het sluimeren in zaken dit onderwerp verwoest zielen, maar het gebrek aan genade. Vermijd boven alles dogmatisme en optimisme, vooral als het gaat om symbolische profetieën. Het is een trieste waarheid dat niemand de leer van de tweede komst zo heeft beschadigd als overijverige vrienden. Christus zal zeer plotseling terugkomen. Dat baseer ik op dit vers in de gelijkenis, in vers 6. Te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga hem tegemoet. Ik weet niet wanneer Christus zal komen. Ik houd ook niet van het uitrekenen van datums. Daardoor is al veel te veel schade berokkend. Maar ik zeg alleen dat Christus op een dag persoonlijk zal wederkomen om zijn koninkrijk te vestigen. En deze dag zal plotseling aanbreken. Ze komt vanuit het niets en ze overvalt de wereld. Er zal niet door iedereen over gesproken zijn. En niet iedereen zal zich erop hebben voorbereid of er naar uit hebben gezien. Het zal de menselijke geest doen ontwaken alsof er midden in de nacht hart brand wordt geroepen. Het zal mensenharten opschrikken alsof er tijdens hun eerste slaap naast hun bed op een bazuin wordt geblazen. Net als Farao en zijn leger zullen de mensen niets weten, tot het water op hen valt. Voor ze zich kunnen herstellen van de schrik en voor ze beseffen waar ze zijn, zullen ze ervaren dat de Heere komt. Vermoedelijk denken veel mensen onbewust dat de huidige orde van de dingen niet zo plotseling zal eindigen. Vermoedelijk denken veel mensen dat er een soort zaterdagavond over de wereld zal komen. Een tijdstip waarop alle mensen zullen weten dat de dag van de Heer aanstaande is. Een moment waarop iedereen zijn geweten nog kan zuiveren, zijn beste kleding nog kan aantrekken, zijn aardse bezigheden van zich kan afschudden rustig en zich kan voorbereiden op een ontmoeting met de Heer. Zijn er onder ons ook die zo denken? Dan beveel ik u om dit idee voorgoed op te geven. Als er iets duidelijk is in onvervulde profetieën, dan is dit het wel. De komst van de Heere zal plotseling komen, plaatsvinden en zal de mensen verrassen. Elke visie die het aspect van een plotselinge komst verwerpt, die maakt een fatale fout. Alles wat hierover in de schrift is geschreven, bevestigt dat de tweede komst van Christus zeer plotseling zal plaatsvinden. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn, zegt één schriftplaats. Gelijk een dief in de nacht staat ergens anders. Weer een andere tekst noemt het als de bliksem. Een vierde tekst heeft het over in een uren waarin gij het niet meent. Ook wordt over dit moment gezegd, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar. Onze Heer Jezus Christus gebruikt zelf twee zeer opvallende vergelijkingen wanneer hij over zijn wederkomst spreekt. Bij de ene vergelijking spreekt hij over de dagen van Lot. Zo zal het zijn wanneer de Zoon des Mensen terugkomt. Weet u nog hoe het toen was? Toen Lot uit Sodom vertrok, waren de inwoners aan het eten, aan het drinken, aan het planten, aan het bouwen. Trouwen, ten huwelijk uitgeven. En de zon die ging op, net als alle andere dagen. Ze dachten aan niets anders dan aan wereldse dingen. Ze zagen geen tekenen van gevaar. Maar plotseling viel het vuur van God op hen en werden ze vernietigd. En ergens anders zegt Jezus, gelijk het geschied is in de dagen van Noach. Zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Weet u nog hoe het toen was? Toen de zondvloed over de aarde kwam, waren er vooraf geen tekenen die op deze verschrikkelijke gebeurtenis wezen. Net als op alle andere dagen kwam de zon op en ze ging onder. En dag en nacht volgden elkaar met regelmaat op. Het gras, de bomen, de gewassen, het groeide allemaal. En de wereld draaide gewoon door. En hoewel Noach voortdurend preekte en waarschuwde voor het komende gevaar, werd hij door niemand geloofd. Op de laatste dag begon het echter te regenen en het hield niet meer op. De wateren kwamen in beweging en ze stopten niet meer. De vloed kwam en die zwol aan. Steeds meer dingen werden bedekt en iedereen die buiten de ark was, die verdronk. Alles wat adem had kwam om, zoals de zondvloed de wereld verraste. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen de wereld verrassen. Die dag zal de mensen overkomen als een donderslag. Te midden van de bedrijvigheid van de wereld, wanneer alles gaat zoals het normaal gaat, op een moment zoals nu, zal Christus terugkomen. Bedenk eens hoe slecht de wereld op deze gebeurtenis is voorbereid. Kijk eens naar de steden op deze aarde. Zie hoe de mensen worden opgeslokt in hun werkzaamheden. Banken, winkels, rechtbanken, ziekenhuizen, kantoren, spoorwegen, feestmalen, dansfeesten, theaters. Ze slokken de harten en de zielen op en ze verwerpen de dingen van God. Wat een afschuwelijke schok zal het einde zijn van al deze dingen. Dit plotselinge einde zal er zijn wanneer Christus terugkomt. En hoe vreeswekkend ook, maar op een dag is het zover. Ongetwijfeld zullen sommigen zeggen, dit is allemaal hoogdravende onzin. Dit is allemaal buitensporig fanatisme. Hoeveel kans bestaat er nou dat dat gebeurt? Hoe waarschijnlijk is dat? Zeg dat niet, want in de dagen van Noach en Lot werd exact hetzelfde gezegd. Uiteindelijk kwam men er smartelijk achter dat Noach en dat Lot gelijk hadden. Zeg het dus niet. De apostel Petrus voorspelde dat men in de laatste dagen zo zou praten. Vervul deze profetie dus niet door uw eigen ongeloof. Waar zijn de onzin en het fanatisme van wat ik heb gezegd? Ik zeg alleen dat de huidige dingen op een dag zullen eindigen. Zal iemand dat ontkennen? Zal iemand zeggen dat de mensheid voor altijd zal bestaan? Ik durf rustig te zeggen dat de komst van Christus het einde betekent van de huidige bedeling zoals wij dat nu kennen. En dat zeg ik omdat de Bijbel dat zegt. Ons vierde punt. De tweede komst van Christus zal een geweldige verandering betekenen voor zowel de goede als de slechte leden van Christus' kerk. Christus' wederkomst zal een geweldige verandering betekenen voor iedereen. Zowel de goede als de slechte leden van de kerk. Dat blijkt ook wel uit het laatste deel van de gelijkenis, waarin de dwaze maagden ontdekken dat hun lampen zijn uitgegaan. En ze vragen angstig aan de wijze maagden, geef ons uw olie. En ze kloppen tevergeefs op de gesloten deur en ze roepen, Heer, Heer, doe ons open. En de wijze maagden daarentegen die zijn gereed voor het bruiloftsmaal met de bruidegom. Zij mogen aanzitten. Al die punten die bieden stof tot nadenken. Ik heb echter geen tijd om dat allemaal uit te diepen, maar ik zal er één algemene les uithalen. De wederkomst van Christus zal voor iedereen die in de naam van Christus is gedoopt een geweldige verandering betekenen. Voor iedereen, gelovig of ongelovig, heilig of onheilig, godvrezend of goddeloos, wijs of dwaas, met of zonder genade. zal een geweldige verandering betekenen voor de goddelozen, voor de naamchristenen. Ze zullen de waarde ontdekken van een godsdienst vanuit het hart zoals ze die nooit tevoren zagen. Ze zullen de godvrezende toeroepen, geef ons van die olie. Wie weet niet dat geestelijke godsdienst nooit lof van de wereld zal opleveren? Dat is nooit zo geweest, dat zal in de toekomst ook niet zo zijn. Geestelijke godsdienst levert afkeuring op en vervolging, spot en sneer van de wereld. De wereld laat mensen rustig verloren gaan zonder ooit proberen hen tegen te houden. De wereld zal een mens nooit rustig naar de hemel laten gaan, maar alles in het werk stellen om hem te laten omkeren. Laat een mens daarom beginnen met de Bijbel te lezen en ijverig zijn in het gebed. Laat hem zich onthouden van werelds vermaak en laat je tijd goed benutten. Laat hem zoeken naar een evangelische bediening en laat hem leven alsof hij een onsterfelijke ziel heeft. De kans is wel groot dat kennis en vrienden in het geweer zullen komen en zeggen, je gaat te ver. Je hoeft niet zo overdreven goed te zijn. En dat zullen de vriendelijke reacties zijn. Maar broeders, dit alles zal verleden tijd zijn wanneer Christus terugkomt. Het licht van die dag zal alle dingen in hun ware kleuren tonen. De schellen zullen van de ogen van de wereldling afvallen. Zijn verbijsterde geest zal plotseling de waarde van de ziel beseffen. De volslagen nutteloosheid van het naamchristendom zal over hem losbarsten als een onweersbui. De zaligheid van wedergeboorte en het geloof in Christus en een heilige wandel zullen voor hem uitblinken als de woorden Bene, mene, tekel, peres op de muur. De sluier zal van zijn gezicht vallen. Hij zal ontdekken dat de godvrezende wijs waren en hij buitengewoon dwaas. Net als Saul om Samuel vroeg toen het te laat was en Belsesar om Daniel riep toen het koninkrijk van hem week. Zo zal de goddeloze zich keren tot hen die hij ooit bespotte en die hij verachtte. En hij zal roepen, geef ons van die olie, want de lamp gaat uit. De goddeloze die zal ijverig naar redding zoeken wanneer Christus wederkomt. En toch zal die niet meer vinden. Hij zal ontdekken dat de kansen die hij eens liet liggen niet meer herwonnen zullen worden. Hij zal de olie van genade zoeken. Op de deur kloppen om toegang te krijgen. En hij zal roepen, Heere, Heere, doe ons open. Maar het zal tevergeefs zijn. Wie weet niet dat duizenden mensen nu aangespoord worden om te bidden, maar dat nooit proberen? Misschien nemen ze zich voor om het eens een keer te doen. Misschien denken ze dat het nooit te laat zal zijn om de Heere te zoeken. Maar er komt een tijd dat het gebed niet meer gehoord zal worden. Er komt een moment waarop de mensen de dwaasheid van de zonde zullen kennen, maar te laat voor berouw. Er komt een moment waarop ze zullen begeren om het beloofde land binnen te gaan, maar daar niet toe in staat zijn. Net als Israël destijds bij Kades. Er komt een moment waarop ze de waarde van Gods gunst en verbondszegen zullen zien, maar die net als Esau niet langer kunnen ontvangen. Er komt een moment waarop zij elke jota en tittel van Gods geopenbaarde woord zullen geloven, maar net als de duivels, alleen maar kunnen sidderen. Geliefde broeders, velen komen op dit punt en velen zullen hiertoe komen op de dag van Christus' wederkomst. Ze zullen bidden en niet meer ontvangen, ze zullen zoeken en dan niet meer vinden. Kloppen en er wordt niet meer open gedaan. Wee dus de man die de zoektocht naar mannen uitstelt tot de dag van de wederkomst van de Heere. Net als het oude volk Israël zal er niets worden gevonden. Wee de man die op pad gaat om olie te kopen op het moment dat hij die zou moeten laten branden. Net als de dwaze maagden zal hij merken dat hij wordt buitengesloten van het bruiloftsmaal van het lam. Maar zoals Christus' komst een grote verandering voor de goddelozen zo zal zijn, zo zal het een grote verandering zijn voor de godvrezenden. Die zullen volmaakt veilig zijn. De deur zal gesloten worden. Ze zullen niet meer worden gekweld door verzoekingen. Niet meer worden vervolgd door de hele wereld. Niet meer worden aangevallen door de duivel. Hun gevechten zullen voorbij zijn en hun strijd tegen het vlees zal voor altijd over zijn. Ze zullen zijn waar geen Satan, waar geen wereld, waar geen zonde meer is. Broeders, dat tweede eden zal zoveel beter zijn dan het eerste. In het eerste eden was die deur niet gesloten, maar in het tweede eden zal de Heer ons insluiten. En bovendien zullen de Godvrezenden in volmaakte gelukzaligheid geplaatst worden. Ze zullen met de bruidegom ingaan tot het huwelijk. Ze zullen met Christus zijn. Het geloven dat wordt aanschouwen. Hoop wordt zekerheid. Hun kennis zal eindelijk volmaakt zijn. Het gebed zal veranderen in lof, verlangens worden werkelijkheid. Geen angsten, geen twijfels die onze troost nog wegnemen. De vreugde van de ontmoeting die zal teniet gedaan worden door de gedachte aan een afscheid. Ze kunnen zonder haast en ongestoord genieten van de gemeenschap der heiligen. Geen vermoeidheid zal er meer zijn. Dan zullen we de betekenis van de tekst begrijpen uit Psalm 16. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig. Is er onder ons een kind van God dat wordt bespot en geminacht vanwege het evangelie? Die zich alleen voelt staan? Troost je dan en wees geduldig. Wacht nog even. Toen de spionnen terugkeerden van hun tocht door Canaan, wilden men Caleb en Jozua stenigen. Een paar dagen die gingen voorbij en toen beleed de hele vergadering dat alleen zij gelijk hadden gehad. Streef er dus naar om als hen te zijn. Volg de Heere volledig. Vroeg of laat zullen alle mensen bekennen dat je het goed had. Mensen lijken bang. Bang om ver te gaan, om heilig te zijn. Maar miljoenen zullen op de dag van Christus wederkomst klagen dat ze niet godsdienstig genoeg waren. Er zal er niet één gehoord worden die zegt dat hij te godsdienstig was. En nu, broeders, rest mij alleen nog deze preek te eindigen met drie woorden van toepassing. Het eerste woord van toepassing is een vraag. Ik neem de gelijkenis van de 10 maagden en ik stel de vraag aan iedereen die hier is. Bent u gereed? Denk aan de woorden van de Heer Jezus, die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Alleen zij die gereed waren, die gingen naar binnen. Niemand anders. Dus ik vraag u, voor Gods aangezicht, is dat het geval? Bent u gereed? Ik vraag dus niet of je een kerkmens bent. Ik vraag ook niet of je belijdenis hebt afgelegd van de godsdienst. Vraag ook niet of je onder een protestantse prediking zit. Of dat je van protestantse mensen houdt. Of dat je daarover kunt spreken met elkaar. Het is allemaal oppervlakkig christendom dat zonder veel inspanning bereikt kan worden. Ik wil uw hart veel dieper onderzoeken. Ik wil weten of uw hart vervuld is met genade en met de Heilige Geest. Ik wil weten of u klaar bent om de bruidegom te ontmoeten. Klaar voor Christus' wederkomst. Ik wil weten of u, als de Heere deze week zou terugkomen, dat je dan je hoofd met vreugde kan opheffen en zeggen: zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. En we zullen ons verheugen en we zullen ons verblijden in zijn zaligheid. Sommigen zullen wellicht zeggen: dat is te hoog gegrepen. Het eist te veel. Het is overdreven. Deze reden is hard. Wie kan er zelf horen? Ik kan het niet helpen. Ik denk dat dit de norm is die de Bijbel ons stelt. Ik denk dat dit de norm is die Petrus ons voorhoudt wanneer hij ons aanspoort om te verwachten en te haasten tot de toekomst van de dag van God. Ik geloof dat iedere gelovige hierna voortdurend moet streven, zodat hij klaar is om Christus te ontmoeten. En ik roep u dan ook op om te leven als iemand die de wederkomst van Christus verwacht. Om voortdurend te zien op Jezus, om op hem te leunen, om te leven als een goede dienaar. Met uw lendenen omgord en uw lamp brandend. Om te leven als iemand wiens schat in de hemel is en voor wie de beste dingen nog gaan komen. Als iemand wiens hart bereid is en klaar om te gaan. Ben je bereid op deze manier? Het tweede woord van toepassing is een uitnodiging. Ik richt me tot iedereen die in zijn geweten voelt dat hij geen genade kent. Ik richt me aan iedereen die in zichzelf de dwaze maagd herkent. Ik nodig u uit om te ontwaken. Velen van u weten dat uw hart niet recht is in Gods ogen. U slaapt in de breedste en in de volste zin van het woord. Niet alleen wat betreft het leerstuk van de Christus tweede wederkomst, maar ten aanzien van alles wat uw ziel betreft. Misschien bent u klaarwakker als het gaat om tijdelijke dingen. Je leest de krant en wellicht bevat je verstand veel aardse wijsheid en hele nuttige kennis. Maar u hebt geen oprecht gevoel van vrede en van vriendschap met God. Geen vreugde in de Bijbel of in het gebed. Wat kan dit anders betekenen dan dat u slaapt? Hoe lang zal dat nog voortduren? Wanneer zult u opstaan en leven alsof u een ziel heeft? Wanneer zult u niet langer horen als degene die niet horen? Waarom wordt u niet wakker en waarom roept u niet tot uw God? Waarom zou u niet nu besluiten om niet langer te slapen? Ik plaats u voor een open deur. Ik plaats u voor Jezus, de redder, die voor zondaren stierf aan het kruis. Voor Jezus die de ergste zondaar kan redden en die ook bereid is om u te ontvangen. Ga eerst en vooral naar hem toe, wanneer u wilt weten welke stap u moet zetten. Ga tot hem in gebed en roep, Heere, red mij of ik verga. Ik ben moe van het slapen, ik wil niet langer slapen. O, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. Mijn laatste woord van toepassing is een vermaning voor alle die de genadeolie wel in hun hart hebben. Ik baseer me op de woorden van onze Heer aan het einde van de gelijkenis. En ik spoor u aan om u waakzaam te zijn. Ik vermaan u om te waken voor alles wat u kan storen in uw voorbereiding op de verschijning van Christus. Waak voor onvolkomenheden in uw wandel. Waak voor inwonende zonde. Waak voor de schade van een valse leer. Waak voor formaliteit in het gebruik van geestelijke zaken. Waak voor laksheid in het lezen van de Bijbel en in uw persoonlijk gebed. Verachtering begint namelijk van binnenuit. Waak voor bitterheid, liefdeloosheid. Een beetje liefde weegt zoveel zwaarder dan vele geschenken. Waak ook voor hoogmoed en voor eigenwaan. Petrus zei, al werden zij alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En vervolgens, kort daarop, viel hij. Waak tegen de zonde van de gelaten, de Efeziërs en de Laodicensen. Gelovigen kunnen een tijd lang goed leven, maar daarna hun eerste liefde verliezen en vervolgens lauw worden. Gelovigen, laten we allemaal waken omwille van de wereld. Wij zijn het boek dat ze vooral lezen. Ze letten op onze wegen. Laten wij ernaar streven om duidelijke brieven van Jezus Christus te zijn. Laten we waken voor ons eigen bestwil. Zoals onze levenswandel is, zo zal onze vrede zijn. Naarmate we leven in overeenstemming met de geest van Christus, naar die maten zullen we Christus verzoenend bloed ervaren. Als iemand niet wandelt in het volle licht van de zon, hoe kun je dan verwachten om warm te worden? En niet in het minst, laten we het waken ter wille van onze Here. Laten we leven alsof zijn eer op het spel staat in ons gedrag. Laten we een goddelijke ijver oefenen over onze gedachten, over onze woorden, werken, drijfveren, gedrag en levenswandel. Zoals in Johannes staat, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Amen.